De vorige keer, broeders en zusters, hebben wij ons bezig gehouden met de eerste hoofdstukken van de brief aan de Hebreeën. De brief aan de Hebreeën, waarin uitgebreid wordt ingegaan op het tegenwoordige werk van Christus, degene namelijk die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, 1 vers 3, zoveel treffelijker geworden dan de engelen als zij uitnemende naam boven hen geërfd heeft, met als volgende gedachte dat deze engelen inderdaad gedienstige geesten zijn die tot dienst uitgezonden worden, kennelijk door deze Zoon, door de Heer Jezus Christus, om dergene wil die de zaligheid beërven zullen. En uit het volgende hoofdstuk blijkt wie dat zijn, want degene die de zaligheid beërven zullen, dat zijn in hoofdstuk 2 de vele kinderen in vers 10, die tot heerlijkheid geleid worden. Dan wel, het zijn de vele zonen of de vele broederen, te midden waarvan de Heer Jezus zich bevindt. De gedachte is namelijk dat het werk wat Christus in onze dagen doet, de voortzetting is van het werk wat hij begonnen is in zijn menswording, en wat ook op een hoogtepunt bereikte, in zekere zin althans, in zijn dood en opstanding. Maar de gedachte is niet maar dat het werk wat hij zou doen was het werk tot verlossing van zondaren, zo in het algemeen. Maar hier in bijzonder gaat het erom dat hij inderdaad vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En dat wij die zondaren waren, niet alleen zouden wedergeboren worden, maar bovendien ook geleid zouden worden tot aanstelling tot zonen, was de gedachte. En dat is wat in hoofdstuk 2 uitgebreid naar voren gebracht wordt. Dat betekent dan ook dat het werk van de Heer Jezus Christus, in het bijzonder het werk ten behoeve voor ons, niet ophield in zijn opstanding, maar in tegendeel, dat werk werd voortgezet in zijn verhoging, zijn hemelvaart, om zo te zeggen. Het gaat om een werk wat hij nu nog steeds aan ons doet, waarbij hij ons, die kinderen God zijn, ons ook wil brengen naar die heerlijkheid die voor ons bepaald was. U weet wel, tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, uit 1 Korinthe 2, want die gedachte is dat, hè. Hoe dat ook zij, de apostel zegt dan in Hebreeën 2, de laatste verse, dat hij, Christus namelijk, in alles de broederen, degene die de zaligheid berven zullen, de zonen, de mede-erfgenamen, dat hij in alles de broederen gelijk moest worden, opdat hij barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. De eenvoudige gedachte daarbij is dat wij als gelovigen onderweg naar onze toekomstige heerlijkheid erop kunnen vertrouwen dat deze hoge priester zijn taak inderdaad naar behoren, behoorlijk namelijk, vervult, zoals elders gezegd wordt, en dat hij dat ook inderdaad kan, omdat hij weet wat in ons is. Hij is namelijk ons in alles gelijk geworden. En hij is gelijk als wij verzocht geworden. Hij heeft daarbij ook geleden. En het is om die reden dat hij inderdaad weet wat wij nodig hebben. En ook inderdaad, hij zal ons geven wat wij nodig hebben, zoals in deze brief aangekondigd. Waarna in hoofdstuk 3 gezegd wordt dat wij als heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijn, zodat u ziet dat het onderwerp gewoon hetzelfde blijft, dat wij als heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn, inderdaad zouden zien op deze apostel en hoge priester in wie wij geloven, dan wel die wij belijden, nog steeds in vers 1. Want er wordt gezegd, hij is getrouw aan degene die hem gesteld heeft. De gedachte is niet dat Christus in zijn tegenwoordig werk trouw is aan ons. De gedachte, hoewel het niet helemaal onjuist is, maar de gedachte is dat hij in de eerste plaats trouw is aan degene die hem in deze dienst heeft aangesteld. En dat is voor ons een grotere zekerheid, laat ik het zo zeggen. En daarna wordt een beeld gebruikt uit het Oude Testament, namelijk zoals Mozes getrouw was in heel het huis, dan wel zijn huis, en in dat geval was dat het volk Israël, zo is Christus nu ook getrouw over zijn eigen huis, met de toevoeging van eigen in vers 6. En daarna staat wie dat huis is, dat zijn namelijk wij, indien wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En de gedachte is dus gewoon dat het werk van Christus aan ons en in ons zal voortgezet worden, op voorwaarde van onze onderwerping aan hem of op voorwaarde van onze trouw aan hem. Wij zouden namelijk trouw aan hem zijn en hij zou zijn werk in ons volbrengen. Dat wil niet zeggen dat hier gesproken wordt over dat een mens en gelovige eventueel weer verloren kan gaan, omdat hij nou eenmaal deze vrijmoedigheid en roem der hoop niet tot het einde toe vast behoudt, want daar gaat het niet over. Het gaat er niet om hoe een mens kind van God wordt en of hij dat weer kwijt kan raken. Het gaat erom hoe een kind van God ook inderdaad zoon van God zal worden. Maar dat laatste kan hij kwijtraken. En daarom staat er ook inderdaad, men zou deze vrijmoedigheid en roem der hoop vast behouden, want dat is wat er letterlijk staat in vers 6. En later in vers 14 staat, men zou het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe, tot het doel toe, namelijk vast behouden. Daar is niks bijzonders aan. Aan de ene kant zou ik moeten verwijzen naar Filippenzen, nou misschien heb ik dat gedaan, dat weet ik niet zeker meer. Filippenzen 1, prachtige uitspraak, want Filippenzen loopt nog eenmaal parallel aan de Hebreeënbrief, tot op zekere hoogte. Filippenzen 1, vers 6. Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot het doel toe. Dat wil zeggen, tot op de dag van Jezus Christus. Want het einde uit Hebreeën 3, vers 14, is uiteraard het doel. En onze doel is dat wij loon, namelijk heerlijkheid, zullen ontvangen ter gelegenheid van de dag van Christus. Of gewoon ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Moeilijker is het niet en we vinden dezelfde waarheid op vele plaatsen. In bijzonder natuurlijk ook in 2 Korinthe 5. Waarin er staat, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus enzovoorts. Tegelijkertijd denk ik ook aan 1 Korinthe 15. Waar wij weten dat wij van de Heer loon zullen ontvangen, zouden wij standvastig, onwankelbaar en altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, wetend dat onze arbeid niet ijdel is in de Heren. Het laatste vers van 1 Korinthe 15, geloof ik. Dus dat is waar het om gaat. En aan de andere kant zou ik moeten verwijzen meteen naar Hebreeën 10, het laatste vers. Hebreeën 10, nou ja, de laatste versen. In het bijzonder gaat het me eigenlijk om vers 38. Een vers wat ook geciteerd wordt in Romeinen 1 en Galaten 3. Waar het ook een belangrijke rol speelt in de uiteenzetting in die brieven. De uitspraak namelijk, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En ik leerde dat op de zondagsschool al, wat daar staat. Er staat namelijk niet, de onrechtvaardige zal uit het geloof tot leven komen. Maar de rechtvaardige, die dus al levend is, gaat over wedergeboren mensen. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet tot leven komen, maar in de praktijk leven. Ofwel, de rechtvaardige zal de vrijmoedigheid en de roem der hoop vast behouden. Of de rechtvaardige zal het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Of de rechtvaardige zal deze belijdenis vasthouden. Vrij naar Hebreeën 4, vers 14. Kortom, de rechtvaardige zou uit het geloof leven. En waar dat gebeurt, zal hij loon ontvangen van God. Dat is ook trouwens de gedachte die hier in Hebreeën 10 naar voren gebracht wordt. En ik zeg hier in Hebreeën 10, maar ik bedoel eigenlijk de volgende verse. En dat is dan eigenlijk Hebreeën 11 inmiddels. Want daar worden ons voorbeelden gegeven van dat leven uit geloof. Voorbeelden uit het Oude Testament, waarin bij herhaling gezegd werd dat deze oud-testamentische gelovigen eveneens leefden uit geloof en daarbij hun hoop en verwachting gesteld hadden op de uiteindelijke vervulling van Gods belofte. Ik lees altijd bij voorkeur even de uitspraak over Mozes, waarvan staat vanaf vers 24, door het geloof heeft Mozes, groot geworden zijnde, geweigerd zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijdige niet in de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Om die laatste uitdrukking gaat het me dan uiteindelijk. Hij zag op de vergelding des loons. En dat is wat in dit schriftgedeelte en in Hebreeën in het algemeen vele malen wordt aangehaald. Eigenlijk heel uitgebreid al in Hebreeën 10 het laatste gedeelte. Ik wijs altijd in elk geval op vers 34 van Hebreeën 10. En dan wijs ik op de laatste zin, hè. Wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed. Erfgoed namelijk. En dus een erfenis in de hemelen. En dat slaat op de toekomst uiteraard. Vers 35 vervolgens. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. En je zou het vers moeten lezen naast 3 vers 6. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden. En hier in hoofdstuk 10 staat, werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Nee, wij zouden die vrijmoedigheid vasthouden. De vrijmoedigheid om te leven uit genade en te naderen tot de Heer Jezus Christus, tot de troon der genade enzovoorts. Die vrijmoedigheid is dat, hè. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Inderdaad, want in hoofdstuk 2 en 3 wordt gezegd dat het gaat om dat wij geleid worden naar of tot heerlijkheid. En die heerlijkheid heet hier vergelding des loons. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. En daarna stond in hoofdstuk 11 over Mozes. Hij zag op de vergelding des loons. Nou goed, en dan nog verder, vers 36. Want gij hebt bereidheid tot lijden, gij hebt lijdzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, in de praktijk dus, de beloftenis moogt wegdragen. Of gewoon, opdat die belofte aan u mogen vervuld worden. De belofte van een beter en blijvend goed in de hemelen, een belofte van vergelding des loons, uiteraard. En dat is nu al 3 keer hetzelfde. En daarna staat het er nog een keer, namelijk in vers 39. Want wij zijn niet van degenen die zich onttrekken aan deze troon der genade en dus onze vrijmoedigheid wegwerpen en dat soort dingen meer. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar wij behoren tot of zijn van degenen die de roem der hoop tot het einde toe behouden, die het begin van deze vaste grond tot het einde toe vastbehouden, die deze belijdenis vasthouden, die leven uit geloof, kortom, die geloven, want dat is de kortste manier om het te zeggen, maar dan geloven in de praktijk uiteraard, die geloven tot behouding der ziel. En al die begrippen, beter en blijvend goed in de hemel, vergelding des loons, vervulling van de belofte uit vers 36, die komen overeen met behouding der ziel, want behouding der ziel veronderstelt dat ons praktische leven, en dat is onze ziel, althans in de Bijbelse betekenis van de term, dat ons praktische leven, onze ziel namelijk, resultaat zal voortbrengen. Het resultaat is dan de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, want, helemaal terug in vers 2, wij zouden tot heerlijkheid geleid worden. Begrijp je wel? Heb je over 10 hoofdstukken, heb je gewoon één en hetzelfde verhaal. En ik zei 10, want ik bedoelde hoofdstuk 2 tot en met 12. Want hoofdstuk 12 gaat er nog steeds over. Het lopen van de loopbaan, ziende op Jezus de overste leidsman. En hoewel wij getuchtigd worden en dat geen prettige zaak is, werpt die tuchtiging van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Opdat wij tot zonen zouden worden aangesteld. En dus zouden we geen navolgers zijn van Esau, die zijn eerstgeboorterecht weggaf. En dan zit ik ver in hoofdstuk 12. Zie je wat overgaat, die hele brief? Dat kan niet missen. Nou goed. Terug dan naar hoofdstuk 3 en 4. Wat omgaat is dus dat deze hoge priester iets voor ons zou doen, maar op voorwaarde dat wij inderdaad vrijmoedig tot hem naderen. Of gewoon op voorwaarde dat wij ons aan hem onderwerpen, want dat is het idee. En met een andere variant, op voorwaarde dat wij onze levens hem ter beschikking stellen. Maar eigenlijk meteen bijzeggen dat die term van naderen tot die troon der genade enzovoort, dat het woord naderen eigenlijk een variant is, een vertaling zelfs letterlijk van het Hebreeuwse woord wat vertaald wordt met offeren. Dat merken wij in de vertaling niet meer, helaas. Maar het naderen tot de troon der genade veronderstelt dat we daar wat gaan offeren en wel onszelf. En daarmee ben je weer terug bij onderwerping aan de troon. Want het heeft natuurlijk toch geen zin om te naderen tot een troon als het niet is om zich aan degene die op de troon zit te onderwerpen. En dus ter beschikking te stellen. Maar dat is hetzelfde als het begrip offeren, hè? Goed. Het voorbeeld wordt trouwens aangehaald in deze hoofdstukken van het volk Israël, maar dat heb ik vorige keer ook al even genoemd. Het idee is dat men weliswaar verlost was uit Egypte, maar de vraag was of men een erfenis zou ontvangen in het beloofde land. En dat stond niet automatisch vast. Dan zou men inderdaad zich aan het woord Gods, aan de Heer, namelijk het wil Gods, moeten onderwerpen. Dat is niet anders. En dat gold niet voor de Egyptenaren, dat gold voor degenen die uit Egypte verlost waren, uiteraard. Voor het verloste volk. Goed, nou dat is zo hoofdstuk 3 en het eerste deel van hoofdstuk 4, waarna vervolgens vanaf 4 vers 14 gezegd wordt, samenvattend, dewijl wij dan een grote hoge priester hebben. Een grote priester is hetzelfde als hoge priester. Er zijn namelijk zeker twee termen voor in het Hebreeuws. En ze worden hier eigenlijk allebei gebruikt. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Dat wil zeggen, die uitermate verhoogd is geworden, ver boven de engelen. Hoofdstuk 1 weer. Namelijk Jezus. Let op dat er niet staat Christus. Maakt mij niet uit wat er staat overigens in dit geval. Maar er staat Jezus, want het is de aanloop tegelijkertijd weer naar hoofdstuk 5 en in het bijzonder hoofdstuk 7, waaruit ingezet wordt dat deze hoge priester inderdaad een mens is. En dan wordt dus teruggekomen op hoofdstuk 2 feitelijk, de uitspraak over dat hij mens is geworden, dat hij vlees en bloed deelachtig is geworden enzovoorts. Of gewoon dat hij voor korte tijd beneden de engelen gesteld is. Dat is allemaal dezelfde gedachte. Het is namelijk Jezus. Overigens, de Zoon van God. Ligt niet voor de hand om die combinatie van uitdrukkingen te maken. Want Jezus is natuurlijk de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam. Maar de aardigheid is dat de Zoon des Mensen tegelijkertijd de Zoon van God is. Een hoofdthema trouwens in het Johannes-evangelie. Maar niettemin, eerst staat Jezus. Misschien heb ik ook dan al geciteerd 1 Timotheus. Ja, 1 Timotheus 2, vers 5 in het bijzonder. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen gewoon een middelaar tussen God en de mensen. En dat is de mens, Christus Jezus. Ik vind het een prachtige uitdrukking. De mens staat er eerst. Zodat je maar weer ziet dat in deze Timotheusbrief net zo goed over het hoge priesterschap van Christus gesproken wordt. Want er blijft natuurlijk toch zo dat die term middelaar ontleend is, ik meen aan Hebreeën 9. Als ik me goed herinner. Maar in elk geval, de term komt ook in de Hebreeënbrief voor, ter aanduiding van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Hij is immers de middelaar. En verder wordt van die middelaar dan wel hoge priester gezegd. Hij is de mens. En dat is eveneens ook de hoofdlijn eigenlijk in de Hebreeënbrief, de mens die ons kent, die een van ons was, om eens een cliché uit zijn verband te rukken, maar inderdaad de mens die weet wat in ons is, die ons kent omdat hij zelf mens is. Ja, was ben ik geneigd te zeggen, want wij denken meteen in jaartallen enzovoort, en dan was het lang geleden. En toch is dat niet waar, want de Bijbelse gedachte is dat hij nog steeds mens is, en zo staat het hier in 1 Timotheus 2 ook. Er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. Niet degene die mens was, maar degene die mens is. En merkwaardig is dan dat je dan zou verwachten, als het over de mens gaat, Jezus. En eventueel Jezus en dan in tweede instantie Christus. Maar toch wordt het weer omgekeerd. En dus staat er de mens, Christus Jezus. Heel aardige combinatie, want daarmee wordt toch met grote nadruk op zijn hemelse positie gewezen. Met de titel van Christus voorop, uiteraard. Nou goed, ik laat het er maar even bij en gaan we terug naar Hebreeën 4. Terwijl wij dan zo'n hoge priester hebben, die boven de mensen en zelfs boven de engelen verhoogd is geworden, zo hoog mogelijk. U weet wel, Filippenzen 2, God heeft hem uitermate verhoogd en dus kan er gezegd worden, hij is alle hemelen doorgegaan. Die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, en daarom de Messias. Want Zoon van David, Zoon des Mensen, alles tot je dienst, maar hoeveel namen wilt u hebben van mensen die Zoon van David waren en die Zoon des Mensen waren? Trouwens, de Zonen van David waren per definitie ook altijd Zoon des Mensen. zoon van Adam namelijk, erfgenamen van de troon van Adam. We zijn er genoeg. Maar de zoon des mensen, namelijk de zoon van David, is pas de Messias als hij bovendien is de zoon van God. 2 Samuel 7. Daar staat dat gewoon. En het blijkt vervolgens uit nogal wat psalmen. Maar goed, hier staat dan Jezus, de zoon van God. Terwijl wij dan die hoge priester hebben, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Laat ons dus hem belijden en daarbij blijven. Laat ons in hem geloven en blijven geloven. Want dat is de gedachte natuurlijk. Niet laat ons tot geloof komen, maar laat ons leven uit geloof in de praktijk. Dat kan niet missen trouwens, want ik heb er natuurlijk al eerder op gewezen. De grondslag voor onze wedergeboorte is niet gelegen in de hoge priester. Het was niet het werk van de hoge priester waardoor wij behouden geworden zijn. Het is het werk van de hoge priester waardoor wij die behouden zijn geleid zullen worden tot heerlijkheid. U weet wel, dat zal ik wel gezegd hebben vorige keer, maar dat weet ik nou niet meer. Maar het idee is dat zijn dood en opstanding, daardoor zijn wij wedergeboren geworden, maar hij stierf en stond op uit de dood, niet als hoge priester. Hij werd pas hoge priester bij en op grond van zijn opstanding. Het was uitgebreid uiteengezet in Hebreeën. En voor zover wij behouden worden door zijn dood en opstanding, gaat dat buiten dat priesterschap van Christus om. Dat heeft daar niets mee te maken. Het priesterschap van Christus heeft te maken met wat hij doet voor zijn volk, namelijk voor degenen die geloven, degenen die wedergeboren zijn namelijk. En voor alle duidelijkheid zeg ik meestal, de hoge priester in Israël was er niet opdat heidenen Israëlieten zouden worden, maar was er opdat de Israëlieten God zouden dienen.
Mogelijk zegt net daar, dat staat de mensen. Dus dat is Luca. Er staat van de mensen.
Ja. Ja, maar dan als antwoord op die opmerking zou ik natuurlijk de versen daarvoor moeten lezen. 1 Timotheus 2, vers 3 en 4. God, onze zaligmaker, vers 4, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. En men kan slechts zalig worden of tot kennis der waarheid komen via die ene middelaar in elk geval. Maar hier wordt het woord hoge priester dan ook zo niet genoemd. Nee. Dat is een bredere toepassing van het begrip, ja. Want het is door de mens, Christus Jezus, waardoor iemand behouden wordt sowieso, waardoor hij wedergeboren wordt. Maar hier in Hebreeën gaat het specifiek om zijn priesterschap, wat berust op zijn opstanding uit de dood. En hij doet dus een werk voor zijn volk. En met grote nadruk lees ik weer 2 vers 17. Om de zonden des volks, niet om de zonden van de mensen, maar om de zonden des volks te verzoenen. De hoge priester onder het oude verbond was slechts hoge priester van Israël en niks meer. En de hoge priester van het nieuwe verbond is hoge priester van zijn volk en niks meer. Of van zijn huis en niks meer, en wiens huis wij zijn, indien wij deze belijdenis vasthouden. Kortom, indien wij ons aan hem onderwerpen. In de praktijk van ons leven uiteraard, hè? Dat is het idee. Dus beperkend, inderdaad. Laat ons dus deze belijdenis vasthouden. Deze uitdrukking aan het eind van vers 14, hoofdstuk 4, is dus duidelijk de herhaling van de uitdrukking in 3 vers 14 en in 3 vers 6. En het blijkt dat het dus nog steeds om hetzelfde gaat, hè? Dat lijkt me duidelijk. Gaat om wat Christus, de hoge priester, voor ons zou doen, of voor zijn volk zou doen. En dan in vers 15, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Met andere woorden, wij hebben één hoge priester. Zodat je maar weer ziet dat het niet gaat over ongelovigen of iets dergelijks, maar over gelovigen, over wedergeboren mensen. Wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben, en dus wij hebben een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. En dan, we hebben namelijk een hoge priester die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden, dan wel geweest. Dat is toch in de praktijk hetzelfde, maar in de grondtekst ook altijd hetzelfde woord, hè? Soms wordt het vers gelezen alsof wij Zowel als de ontkennende vorm van deze zin, wij hebben geen hoge priester die niet, enzovoort. Alsof dat dan zou geschreven zijn tegen de achtergrond van het volk Israël, zo van zij, Israël, zij hadden een hoge priester die niet kan medelijden hebben met hun zwakheden. En wij hebben dan een hoge priester die wel kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar die vergelijking gaat natuurlijk niet op, want uit de toelichting blijkt dat het zo niet in elkaar steekt. Immers, de Israëlieten hadden wel degelijk een hoge priester die net zo verzocht werd als de hele rest van Israël, want hij was maar een gewoon mens. Zodat dat niet de achtergrond is van het vers. De achtergrond van het vers is dat wij wellicht denken, nou ja, de Heer Jezus, de hoge priester, is God, dan wel de Zoon van God enzovoort. En die staat zo ver bij de mens vandaan dat hij zich toch niet kan inleven in de situatie waarin wij mensen verkeren. En dan zegt de apostel, dat zie je verkeerd. Want we hebben wel degelijk een hoge priester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Want hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest. Dan wel geworden. Het slaat natuurlijk op het verleden. Het slaat op wat in hoofdstuk 5, een halve bladzijde verder genoemd wordt, de dagen zijn vleesers. Zodat we niet moeten denken, nou ja, de Israëlieten hadden een hoge priester en dat was een mens. En die, ja goed, die werd in alle dingen verzocht en dat ging ook wel eens fout. Meestal wordt dan meteen gewezen op Aaron, die dan toch degene was die het gouden kalf maakte enzovoorts. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar de gedachte is dan, daar maakte hij dus dan toch een grote fout. Maar wij hebben een hoge priester. En dan denkt men dikwijls, ja, wij hebben een hoge priester die zo ver van ons afstaat, die weet van ons mensen niks. Maar dat is een misverstand. Een onbekend misverstand, soms. Want het misverstand bestaat eigenlijk daaruit dat men de Heer Jezus Christus niet erkent als mens. Begrijp je me goed? Bijna iedereen viert kerstfeest. De incarnatie, de menswording van de Heer Jezus. Maar menswording zet men tussen aanhalingstekens. Zo van, nou ja, dat leek zo. Hij zag er zo uit. En dan weet men nog bijbelteksten zodanig te lezen dat ze dat bevestigen. Zo van, nou ja, in gedaante gevonden als een mens. Maar het was geen mens. Wordt er dan snel achteraan gedacht. Dus zo van, hij leek op een mens, maar dat was hij niet. Hij was God, maar hij kwam in een menselijke vermomming. Zeer tot irritatie van het Jodendom onder andere. Maar ik moet u zeggen, de redenering is niet bijbels. De bijbelse redenering is dat hij mens werd. En dat hij ook altijd mens gebleven is tot vandaag. Op grond van zijn geboorte. En dat is niet alleen een kwestie van erfrecht, maar het heeft alles te maken met zijn natuur. En hij werd mens en zou het ook altijd blijven. En dat was wat hier uitgebreid uiteengezet wordt. Ik hoef niet eens een poging te doen om het te verklaren. Het staat er gewoon. Want wat van de Heer Jezus gezegd wordt, is dat hij, net als alle hoge priesters onder het oude verbond, genomen werd uit de mensen en gesteld werd voor het aangezicht Gods en dus in de dienst van God. En daartoe is de redenering ook, daartoe werd hij mens. Maar ja, dan krijgen we meteen, terugkoppeling heet zoiets. In de elektronica geloof ik. Maar goed, daar krijgen we terugkoppeling naar hoofdstuk 2. Hij werd mens om, enzovoorts. Vanwege het lijden des doods, omdat hij voor allen de dood smaken zou. Hij werd mens omdat hij vervolgens uit de dood zou opstaan. En hij werd mens omdat hij vervolgens sinds zijn opstanding hoge priester zou zijn en dus de middelaar zou zijn voor deze mensen, gelovige mensen, wel te verstaan, opdat hij hen tot God zou brengen, of hoe dat maar heten mag, zou leiden tot heerlijkheid. En wij hebben dus geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, al zou je dat wellicht denken, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. En de suggestie is, dat staat hier niet, maar ik kom er een paar versen verder vanzelf op. De suggestie is dat wij onze zwakheden hebben, maar dat hij die ook had. En daarom kan hij medelijden hebben met onze zwakheden. Hebben jullie? Nee, ja, het staat een paar versen verder. Maar hier eigenlijk ook al. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geworden. Verzoeking namelijk, daar heb ik eens nagevraagd aan zijn broer. Zeg ik dat nou weer raar? Aan Jacobus bedoel ik. Ja. Verzoeking namelijk is alleen mogelijk op grond van zwakheid. Als een mens geen zwakheid zou hebben, zou hij niet verzocht kunnen worden. Zou hem namelijk niet deren en hij zou het niet als verzoeking aanmerken. Het zou geen uitwerking hebben. Dat is de uiteenzetting in Jacobus 1, vanaf vers 12 dan maar. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Een paar bladzijden verder, hè. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Je zou nou meteen vragen, en heeft de Heer Jezus ook de kroon des levens ontvangen? Dan zeg ik, wat dacht u wat? Natuurlijk, daar gaat het juist om, hè. Maar zie je dat het dezelfde waarheid is die hier op ons wordt toegepast? Als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degene die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Toch staat er van de Heere Jezus dat hij verzocht geworden is, gelijk als wij. En bovendien, wij kennen waarschijnlijk de geschiedenis van de verzoeking van Jezus. In de woestijn heet dat. In Matthäus 4, Lucas 4 ook geloof ik trouwens. Wie werd er dan verzocht? Een mens of God? Nou, God kan niet verzocht worden, dus was het de mens. Toch? Ja, of we moeten natuurlijk weer wat bedenken om ons daar onderuit te kletsen. Maar waarom zouden we dat nou doen? Bovendien blijven we dan altijd nog met de Hebreeën zitten. Hebreeën 4. Hij is verzocht geworden. Als mens, inderdaad. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar het ging me eigenlijk niet eens om vers 13. Het gaat me om wat er nou verder volgt in Jacobus 1. Maar een ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, brengt zonde voor of baart zonde. En de zonde volleindigt zijn de baart de dood. En de gedachte is dan, maar we vinden het ook in Romeinen bijvoorbeeld, de gedachte is dan dat verzoeking, als het echt verzoeking is, komt er van de duivel. Niet de vader der lichten, maar de vader der duisternis, uit de volgende verse daar. Maar dat kan alleen omdat wij mensen nou eenmaal zwakheden hebben. En een van die zwakheden, waarschijnlijk de allereerste, is die van de begeerte. En als we dat niet zouden hebben, zou de Satan geen enkel aangrijpingspunt hebben voor enige verzoeking. Zo makkelijk is dat. Nou ja, ik bedoel, in theorie, zo makkelijk is dat. Hij zoekt onze zwakke punten op en daar grijpt hij ons op. En je vindt het al terug in de geschiedenis van de zondeval van de mens. Daar vind je die begeerte, die wordt opgewekt door de reclame, door de propaganda, de prediking die van de slang komt, weet je wel. En inderdaad, de vrucht was zeer begeerlijk om verstandig te maken. Ja, precies, om wijs te worden en om verstandig te maken. En die begeerte baarde zonde, inderdaad. Zodat verzoeking alleen kan wegens aanwezige zwakheden. Dat is het idee. De aardigheid van de term vind ik persoonlijk, dat die term zwakte ook geïnterpreteerd wordt als deugd, als iets positiefs. Hoewel wij denken, zwakte is negatief. Of is het tekortkoming enzovoort. Het is niet sterk genoeg, dus is het in tekortkoming. Maar zwakte wordt net zo goed als iets positiefs opgevat. Want zwakte wordt ook in het Nederlands rechtstreeks in verband gebracht met liefde. Nou ja, het heeft te maken met begeerte en aan de andere kant met liefde. Maar ik moet u zeggen dat het verschil tussen die twee is heel moeilijk te geven. Toch. Begeerte, daar weten we alle van, dat is in de Bijbel zeer negatief. Maar liefde is in dezelfde Bijbel zeer positief. Dat is niet waar natuurlijk, want hangt er maar vanaf liefde waarvoor. Maar in de absolute zin is liefde iets positiefs. Maar een zwak hebben voor iets of iemand, dat is de erkenning dat men tekort schiet. Maar aan de andere kant is het de erkenning van aanwezige liefde. Dat is nou helemaal zo. Nou, dat soort zwakheid, daar gaat het in elk geval om. Want dat soort zwakheid maakt ons vatbaar voor eventuele verzoeking. Ik wil niet zeggen dat het noodzakelijk iets negatiefs is, maar het maakt ons vatbaar voor verzoeking. Maar van deze hoge priester staat, en blijf ik zo dicht mogelijk bij wat er hier vermeld wordt, in Hebreeën 4, er staat, wij hebben een hoge priester die wel degelijk kan medelijden hebben met onze zwakheden. Let op, kan medelijden met onze zwakheden, staat niet noodzakelijk dat hij ook altijd medelijden heeft met onze zwakheden. Maar er staat dat hij wel medelijden kan hebben met onze zwakheden. Namelijk, dat is omdat hij in alle dingen, en er wordt dus niks uitgezonderd. Als je nou vraagt welke zijn al die dingen, dan zeg ik nou dat weet ik niet, daar heb ik me nooit in verdiept eigenlijk. Maar er staat gewoon dat hij in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geworden. Dat lijkt mij voldoende. Daarbij moeten wij bedenken dat verzoeking in de Bijbelse betekenis van het woord niet de uitdaging is om over te gaan tot het plegen van de ene of de andere zonde. Calvinistische kring is dat wel de gebruikelijke interpretatie, maar dat is het gewoon niet. Verzoeking is niet de verzoeking om over te gaan tot het doen van een of andere zonde. Verzoeking is altijd verzoeking tot ontrouw. En dus tot het niet vasthouden van de roem der hoop. Of van het beginsel van deze vaste grond, of van deze belijdenis. Of nog anders gezegd, verzoeking heeft altijd het doel het brengen van de mens tot ongeloof. En lang niet altijd in absolute zin, maar gewoon ook in relatieve zin. Dat kan ik u makkelijk vertellen, want in absolute zin kan het eigenlijk helemaal niet. Een ongelovige verzoeken opdat hij ongelovig zou worden, ja, dat kan natuurlijk niet. Met andere woorden, ongelovigen worden niet verzocht. In die betekenis van de term, en ik acht dat de enige Bijbelse, kan dat dus niet. Verzoeking is altijd de verzoeking om tot ongeloof te komen, om ontrouw te worden, en dus worden per definitie slechts gelovigen, wedergeboren mensen, verzocht. Waarna de volgende zin is, in een klein voetnootje, met een driepuntslettertje, heel klein dus, gewoon, als je dus de activiteit van de duivel zoekt, in het algemeen, dan zou je hem moeten zoeken in het leven van de gelovigen. Nou ja, goed, laat me weer zitten. Maar zo is dat gewoon. Ja, zo is dat gewoon. Want daar staat er, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, en dan zonder zonde. Een term die dikwijls uit zijn verband gerukt wordt, omdat men behoefte heeft om vanuit de schrift te bewijzen dat de Heere Jezus nooit gezondigd heeft. Bij voorkeur bewijst men dat hij zelfs niet kon zondigen. En het punt is, ik krijg altijd problemen over als ik het zeg, maar ik zeg het toch weer. Het punt is dat ik nou nog nooit een uitspraak in de Bijbel gevonden heb waar iets dergelijks staat. Begrijp je goed? Ik zeg niet dat het niet zo is. Ik zeg alleen, ik kan het niet vinden. Dat is nou helemaal zo. En punt 2, ik denk ook niet dat het iets uitmaakt. Of we er wat over vinden of niet. Eenvoudig omdat het buiten Bijbelse lering omgaat. Het maakt namelijk niks uit voor ons. Het heeft er namelijk niks mee te maken. En de discussie daaromtrent over dat thema, of de Heer kon zondigen of niet, en of hij zondigde of niet, die hele discussie leidt namelijk sowieso tot niks. En is meestal een discussie die gevoerd wordt op basis van vooroordelen. Bij zowel voor- als tegenstanders van de stelling. Ik onthoud mij daarvan. Ik kan wel zeggen, het punt is gewoon dat ik heb me er nooit mee bezig gehouden, maar op een gegeven moment heb ik vastgesteld dat ik nooit ben tegengekomen in de Bijbel. Nou, laat dat maar zitten, dan zal het ook niet aan de orde zijn. Deze uitdrukking namelijk, doch zonder zonde, is in ieder geval geen uitdrukking over de natuur van de Heer Jezus. Het zegt in ieder geval niet dat hij geen zondige natuur had. Dat zegt dit vers niet. Begrijp je me goed, ik zeg niet dat hij een zondige natuur had, maar ik zeg ook niet het tegenovergestelde. Ik zeg alleen, het staat hier in elk geval niet. Want hier gaat het er niet over dat hij geen zondige natuur had. Hier gaat het erover dat hij, ondanks de verzoeking, niet gezondigd heeft. En sommigen lopen dan twee pas sneller en zeggen dan, ja, en dat komt omdat hij geen zondige natuur had. Maar dat kan niet, want dan is de volgende vraag, dan kan hij niet verzocht worden. Dat had de verzoeking geen zin. Dus dat heb je daarmee niet bewezen. Niet het een, nog het ander.
Zonder stadium, de hoge priester die je hier hebt, heeft het gezond gemaakt. Hij stierf. Maar de zoon des mensen, hij stond op. En God verhoogde die zoon des mensen om hier hoog te
zijn. Ja.
Want de notaris had er ook aan vermeld dat de hoge priester van oude verbond, waar de zwakke in de tangen.
Ja.
En ze moest een pok voor zichzelf bouwen.
Ja.
Ja,
daar kom ik straks op. Maar dit is niet een uitspraak hier in vers 15 over de tegenwoordige positie van Christus. Althans, de tweede helft van het vers. De eerste helft van het vers uiteraard wel. Wij hebben een hogepriester. Die kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar de tweede helft van het vers schrijft over het verleden, namelijk, hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest zonder zonde. En dat zonder zonde is niet een uitspraak hier over de Christus nu, al zijn wij het ongetwijfeld eens dat hij zonder zonde is. Maar het punt is niet of het zo is, het punt is of dat hier staat. En mijn antwoord is nee, wat er staat is dat hij verzocht is geworden, maar de verzoeking heeft geen resultaat gehad. In die zin dat de verzoeking niet geleid heeft tot waar verzoeking dan toe zou moeten leiden. Verzoeking is immers gericht op het brengen van de mens tot ontrouw, tot ongeloof, en dus het brengen van de mens niet tot een zonde in het algemeen, maar is gericht op het brengen van de mens tot de zonde bij uitstek, de zonde van ongeloof. En wat hier gewoon staat is dat hij verzocht geworden is, maar dat hij inderdaad niet voor die verzoeking bezweken is. En dat kan ik rustig zo zeggen, want een paar hoofdstukken verder wordt dat inderdaad uitgebreid toegelicht. Waar staat dat wij onze loopbaan zouden lopen, ziende, hoofdstuk 12, ziende op degene die die loopbaan gelopen heeft. Want gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De Heer wel namelijk. Die heeft wel tegengestaan, strijdende tegen de zonde van de tegenspreker, staat er daarbij. De zonde van ongeloof namelijk, van het ontkennen van het woord en de beloften gods en dat soort zaken meer. Zodat hier in Hebreeën 4 vers 15 gewoon de gedachte is dat de Heer Jezus net zo verzocht geworden is als wij, maar heeft de verzoeker wederstaan. En dat is natuurlijk ook de strekking van die geschiedenis uit Matthäus 4, de verzoeking van de Heer Jezus, waarbij ook gedemonstreerd wordt op welke wijze de verzoeker zou worden wederstaan. Namelijk, er zou wederstaan worden met de woorden van de schrift. En wat de Heer gedemonstreerd heeft, is dat hij trouw was aan het woord gods. De duivel kan hem nog meer vertellen. En soms heeft de duivel gelijk, hoor. Lang niet altijd, maar soms heeft hij gelijk. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom of men trouw blijft aan het woord gods. Begrijp je wel? Nou, van de Heer Jezus wordt gezegd, hij is verzocht geworden gelijk als wij in alle dingen. Daar hoeven we dan ook niet verder over te hebben, in alle dingen. Maar bij hem heeft het inderdaad geen resultaat gehad. Hij weet dus ook hoe men de tegenstander zou wederstaan, heet het dan prompt. Zie? En als je dan zegt, maar er staat zonde, dan is de volgende vraag, welke zonde? En het antwoord is gewoon die van ongeloof. Maar dat werd al geïntroduceerd één hoofdstuk eerder. Want dat was het verhaal van de laatste verse van hoofdstuk 3. Namelijk, vers 16, sommigen, als zij de woorden gods gehoord hadden, hebben hem verbitterd, enzovoorts, maar niet alle. En dan staat er in vers 17, over welke nu is God vertoornd geweest 40 jaren? Was het niet over degene die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn? Hebben nu? De Heer was 40 jaar vertoornd over degene die gezondigd hadden. Noem het dan eens één die niet gezondigd heeft in de woestijn. Ja, wij beweren dat alle mensen zondaren zijn. Romeinen 3. En dat was toen ook al zo. Dus ze hebben allemaal gezondigd. Dan was er geen uitzondering. Tenzij dan het hier niet gaat over zonden in het algemeen, maar over een heel specifieke zonde. Die door sommigen wel begaan werd, door anderen niet. En over welke is hij vertoond geweest? Wel, alleen over degene die specifieke zonde begaan hadden. Waarna de vraag is, welke zonde dan wel? Dat weten wij niet, dus lezen wij verder. Namelijk, en welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degene die ongehoorzaam geweest waren? Dus, over welke zonde gaat het in vers 17? Over die van ongehoorzaamheid in vers 18. En dan meteen maar vers 19. En wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, zodat de zonde uit vers 17 de ongehoorzaamheid is van vers 18, kortom het ongeloof van vers 19. En de Heer Jezus is verzocht geworden, net als al die mensen van Israël in de woestijn, de Heer Jezus is verzocht geworden in alle dingen, doch zonder zonde. Dat wil zeggen, hij is trouw gebleven, in tegenstelling tot allen min twee in de tijd in de woestijn. In de reis van Egypte naar Canaan. Dat moet toch duidelijk zijn? Dat is net de verklaring uit het geheel. Daar hoeft geen probleem over te zijn. De uitdrukking dus zonder zonde in vers 15 van Hebreeën 4 zegt niks over de eventueel aanwezige zondige natuur van de Heer Jezus. Het gaat gewoon over eventueel ongeloof. En wat er staat is, nou, dat was er niet. Heb je dat? Ja, dan zijn er natuurlijk die zeggen, maar had het kunnen zijn? Dan moet ik zeggen, dat weet ik niet, want er staat nergens expliciet, maar als ik de schriftplaatsen naast elkaar leg, dan krijg ik het idee, het had toch gekund. Want wat betekent het anders dat hij verzocht geworden is? Wat is het dan voor een verzoeking, als hij er toch niet vatbaar voor was? En sommigen zeggen, hij was er toch niet vatbaar voor, want dat blijkt toch. Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet of dat zo is. Begrijp je wel, het is geen eerlijk argument. Dat is wel een bepaalde filosofie. Dat wil zeggen dat je uit de veelheid van rails een bepaalde wissel neemt en dan ergens terechtkomt. Maar je had net zo goed andere wissels kunnen nemen in de redenering. Je kunt ook zeggen, als zij verzocht wordt, dan is zij met zwakheid omvangen, om het zo te zeggen. Dan heeft hij zwakheden. En als zij verzocht werd en er wordt triomfantelijk vastgesteld dat het niet tot resultaat geleid heeft, dan betekent dat niks als het ook niet tot dit resultaat had kunnen leiden. Begrijp je wel? Hij heeft de verzoeker wederstaan. Ja, wat betekent dat als hij niet verzocht had kunnen worden? Hij is niet tot ongeloof vervallen, maar wat betekent dat als het ook niet kon? Ja, nu zit hij me verbijsterd aan te kijken, maar u en ik weten wat er een paar versen verderop staat, toch? Want daar staat dat hij gehoorzaamheid, het tegenovergestelde van de zonde uit 4 vers 15... dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. En die gehoorzaamheid van de Heer Jezus staat tegenover de ongehoorzaamheid uit 3 vers 18 van Israël in de woestijn. Het blijft dus een theorie, dat blijf ik zeggen, het blijft een discussie die geen Bijbelse grond vindt. En daarom leidt die discussie ook inderdaad tot niks. Wat wij leren is hier in 4 vers 15 de vaststelling van het feit dat hij medelijden kan hebben met onze zwakheden, dat hij in alles verzocht is geworden, gelijk als ook wij, maar hij is niet tot ontrouw gekomen of wat dan ook. En daarnaast zegt hoofdstuk 5 dat hij die trouw toch heeft moeten leren. Let op, van ontrouw en van ongeloof is geen sprake, waar wel sprake van is dat hij geloof heeft geleerd. Dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd. En dat daar dus een ontwikkeling in zat. Een toename van geloof, een toename van trouw. En voor sommigen kan dat alleen als het tegelijkertijd een afname is van ontrouw. Maar dat hoeft niet noodzakelijk ook. Alleen, hoe leg ik zoiets uit? Toenemen in geloof wil dat niet zeggen het afnemen van ongeloof. Ik zou niet weten hoe ik het verder moet uitleggen. Het is een grotere mate van toewijding. En dat heeft hij geleerd, dat is ook wat er staat. En dat ondanks de tegensprekers die genoemd worden uitgebreider in hoofdstuk 12. Nou goed. Terug naar het hoofdthema. Het hoofdthema is, wij hebben een hogepriester die kan medelijden hebben met onze zwakheden. En de suggestie is dat hij in alle dingen is verzocht geworden als wij, zodat je afvraagt, had hij dan zwakheden? Mijn antwoord is ja. Er waren er nogal wat voor wie hij een zwak had. Ja, sommigen accepteren zo'n woordspeling niet en misschien gaat het in andere talen of zo niet op. Maar hij had zwakheden, ja. Als mens. En zo sterk is een mens niet. Toch? Nou goed. En dus is hij verzocht geworden. Er was de gelegenheid voor de duivel om hem dan te grijpen op zijn zwakheden. Dat heeft echter niet tot resultaat geleid. Omdat hij inderdaad wist hoe men deze tegenstander zou tegemoet treden. Of zou afweren, dat is een betere term natuurlijk. U weet wel, geestelijke wapenrusting enzovoorts uit Efeze 6. In ieder geval het zwaard, het woord Gods, geestelijk zwaard. Heel belangrijk. Nou goed. Dus hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geworden. Sluit aan natuurlijk bij de uitgebreide uiteenzetting in hoofdstuk 2... waar uitgebreid gezegd wordt dat hij ons in alles gelijk is geworden. Hij moest in alles de broederen gelijk worden. Hoofdstuk 2, vers 17 en 18 eventueel... moet je dus meteen leggen naast dit vers. Hoofdstuk 2, waarom hij in alles de broederen moest gelijk worden. En 4 vers 15, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht worden. En in 2 vers 17, dat was opdat hij barmhartig en getrouw hogepriester zou zijn. En dat is precies wat 4 vers 15 zegt. Wij hebben zo'n hogepriester. Zegt het in de andere volgorde dan vers 17 van hoofdstuk 2. Maar het is volstrekt dezelfde waarheid. Leg die versen maar naast elkaar. Er staat volstrekt hetzelfde in. We hebben een hogepriester die ons in alles gelijk is geworden, die verzocht is geworden al gelijk als ook wij, maar die trouw gebleven is aan degene die hem gesteld had en die nog steeds trouw is aan degene die hem gesteld heeft. En wij zouden aan hem een voorbeeld nemen en dus ook trouw zijn aan degene die ons gesteld heeft. En we zouden dat doen in diezelfde kracht die in hem was, de kracht waarmee hij de verzoeker eventueel wederstond.
Ik zeg dat het weerstaan van de verzoeking op de overheden in hoofdstuk 2 leiden.
Ja, de verzoeking en lijden horen bij elkaar. Ik dacht trouwens dat ik ze net ergens tegenkwam, die twee begrippen samen. Maar ik weet nou niet meer waar. Of was het in Jacobus soms? Nou weet ik het niet meer. Maar het heeft er rechtstreeks mee van doen. Nee, dat kan ik het zo gauw niet vinden. Maar in dat verband wordt het altijd gezegd, de lijdzaamheid van de orde. En in elk geval hoofdstuk 12 vers 1, laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. En dat heeft alles te maken met die verzoeking. Immers het lijden, trouwens Hebreeën 12 is een mooi voorbeeld. Wanneer men de loopbaan loopt zal men lijden. Afzien noemt men dat in de sport, maar het is een kwestie van lijden. Op het moment dat het een kwestie van lijden wordt, is men geneigd ermee op te houden. Te zeggen, nou... Wie? Dus toch. Ja, natuurlijk, ja. Dat is de hele combinatie van het schriftgedeelte. Daar begint zelfs Jacobus mee, hè. Jacobus 1, vers 2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Maar een verzoeking om ontrouw te worden, uiteraard. Wetend dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt en die heb je hard nodig. Doch gij hebt lijdzaamheid van nodig, zegt de apostel Paulus dan eigenlijk anders. En de lijdzaamheid zou onvolmaakt werk hebben, et cetera. Maar daarna wordt er verder op doorgegaan eigenlijk vanaf vers 12. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt, enzovoorts. En in dat lijden zou men inderdaad om wijsheid bidden van Gods wegen. Dat is vers 3, van Jacobus 1, 3, 4, nou ja. Een paar versen verder dan in Jacobus. Acht het voor grote vreugde dat geen velerlei verzoekingen valt, enzovoorts. En dan meteen, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En dan komt de genade, barmhartigheid, hulp, de bekwame tijd. En nu zegt u misschien, ja, maar er staat wijsheid. Dan zeg ik, dat is precies wat het is. Wijsheid is namelijk wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Het heeft alles te van doen met het tegenwoordige werk Gods in zijn huis, in zijn volk en dus aan ons. Het heeft alles met die wijsheid te maken. En het valt dus ook voorkomen binnen de uiteenzettingen zoals we die vinden in de Paulinische brieven. Al is het aan Jacobus. Volstrekt dezelfde waarheid. Goed. Nou, terug naar Hebreeën 4. We hebben dus zo'n hoge priester die wel degelijk kan medelijden hebben met onze zwakheden. Namelijk een die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest. En wat er nog net niet staat, is dat hij zelf die zwakheden kent. Uit ervaring wel te verstaan. En dan, waar dit zo vastgesteld wordt, staat er... Laat ons dan, terwijl wij deze hoge priester hebben, vers 14 en 15... Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, dan wel naderen... En zoals gezegd, dat is het Hebreeuwse woord voor offeren tegelijkertijd... Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. En de vraag zou moeten zijn, waarom zouden wij dat doen? Wel, in de eerste plaats om ons te onderwerpen uiteraard aan degene die op de troon zit. En in de tweede plaats, het is troon der genade, dus wat ga je daar doen? Genade halen. Beide dingen dus. Dus een kwestie van onderwerping en genade ontvangen. Waaruit dan bovendien weer volgt... dat waar wij ons in de dienst stellen van degene die op deze troon zit, daar ontvangen wij genade. En de gedachte is dus dat wij genade ontvangen om hem te dienen. Maar dat staat elders expliciet in de Bijbel. En ik haal het alleen maar aan om te laten zien dat het een volstrekt Bijbelse redenering is. U weet wel, want door genade ben ik wat ik ben, zei de apostel Paulus. Of mij... De allerminste van alle heiligen is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, Efeze 3. Genade die hij ontving bestond niet alleen uit dat hij zalig werd, maar bestond eruit dat hij God mocht dienen. En dat hij dienaar Gods mocht zijn, kon zijn onder het nieuwe verbond, ondanks wat hij van nature was. Begrijp je wel? Nou, dat is waar het hier ook over gaat. Zodat de volgende vraag is, wie heeft de Hebreeënbrief geschreven, maar vooruit... Dus laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot deze troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, namelijk genade vinden, want barmhartigheid en genade zijn synonieme begrippen, en worden in het Oude Testament al gebruikt ter aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. En hier gaat het om de troon van de hoge priester onder het nieuwe verbond, dus dat klopt nog steeds. En dan meer specifiek, wij zouden... barmhartigheid verkrijgen, genade vinden, kortom, meer specifiek, wij zouden geholpen worden te bekwamer tijd. En ik ben altijd geneigd om meteen de aandacht te vestigen op de laatste uitdrukking, namelijk te bekwamer tijd. Hoewel je natuurlijk, ik zou natuurlijk eerst moeten wijzen op de uitdrukking om geholpen te worden. Om hulp te ontvangen. Hulp waarvoor? Wel hulp om trouw te zijn aan de Heer en dus hulp om hem te dienen. Hulp om God te dienen. Hulp om geleid te worden naar die heerlijkheid die ons beloofd is. Op voorwaarde van dat wij deze hoop, deze roem, deze vrijmoedigheid... want dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt... op voorwaarde van dat we deze vrijmoedigheid uit 3 vers 6 behouden. Nou, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Laat ons deze vrijmoedigheid niet wegwerpen, Hebreeën 10. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan en we zullen hulp ontvangen. U weet wel, ik geloof en dan komt mijn ongelovigheid te hulp. Dat is weer ergens anders natuurlijk. Maar het gaat om hulp in zijn dienst. Niet hulp van God voor ons leven, maar hulp voor de dienst aan hem. En dan nog staat erbij, ter bekwamer tijd. En uit het verband blijkt wat de bekwamer tijd is. Zo in het algemeen gesproken. Want het is niet hulp... altijd. Dat is wat velen denken. Ik weet niet hoe dat in de wereld gekomen is, dat praatje. Maar dat is een volstrekt onbijbelse gedachtegang. Dat is een idee wat hoofdzakelijk bestaat eigenlijk alleen in de fantasie van de mens. God is er altijd om mij te helpen. Ja, God is er altijd en hij is ook om te helpen. Maar of hij dat alle dagen doet, dat is me zeer de vraag. Dat staat namelijk niet in de Bijbel. Dat is namelijk niet zo. Dat kom ik nergens tegen. Ik zeg het tegenwoordig heel openlijk in de hoop dat iemand dan misschien... zeg van, nou, dan heb je dat vers overgeslagen. Hè? Maar ik kom het inderdaad niet tegen. Het is hulp te bekwame tijd. En uit het verband blijkt wat die bekwame tijd is. Welk dat tijdstip is. Dat is namelijk het tijdstip van de verzoeking. Kan niet missen. En dan nog, denk ik. Alleen maar als die verzoeking zo groot wordt... dat wij hem als mensen niet zouden kunnen dragen. Want de Heer zal, als die verzoeking er is... en dus met de verzoeking ook de uitkomst geven. God zal niet toestaan dat we iets zouden dragen boven ons vermogen. Want als het boven ons draagvermogen uitgaat, zou hij hulp geven. Dat is wat hier gezegd wordt. Zie. Maar in het algemeen betekent het dat wij als gelovigen volstrekt individueel verantwoordelijk zijn voor ons leven als zodanig en ook voor onze dienst aan de Heer. Begrijp je goed wat ik nu zeg, hè? De volle verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij ons. Wat de schrift er zelf van zegt, is dat mocht die verantwoordelijkheid te zwaar worden, mochten we iets te dragen krijgen wat we niet kunnen dragen, dan zal deze hoge priester ons hulp verlenen. Te bekwame tijd. Dat wil zeggen dat we daar ook altijd op mogen vertrouwen. Ik wil daar niks aan afdoen. Integendeel, natuurlijk vertrouwen wij daar altijd op. Maar dat betekent niet dat we onder alle omstandigheden zeggen, nou, de Heer moet het maar zien. De Heer heeft beloofd en hij zoekt het maar uit. En ik kan dit niet en als de Heer het niet oplost, nou ja, dan maar niet. Enzovoort. Zo zit het niet. Want als we zo leven, dan hebben we het aspect van die lijdzaamheid en dus van dat lijden, hebben we zo volledig aan de kant geschoven. Ik ken er genoeg die gewoon zeggen, hoe zou het werk van de Heer tegenhouden? Het werk van de Heer kan je toch niet tegenhouden. Als de Heer wil dat iets gebeurt, dan gebeurt het. En als de Heer niet wil dat het gebeurt, dan gebeurt het niet. Dan zeg ik, het is een aardige redenering. Het lijkt heel wat, maar het is een onbijbelse redenering. De Bijbel spreekt over mensen die het werk Gods tegenstaan. Het spreekt over kinderen Gods die het werk Gods tegenstaan, enzovoorts. Kinderen Gods die onrust zaaien in de gemeente en al dat soort dingen meer. En we worden opgeroepen om toch vooral niet te bezwijken. Wel, hoe zouden wij bezwijken als de Heer het allemaal regelt? Nee, citeer even uit Efeze, onder andere dan, hè. Of Korinthe, 2 Korinthe 5, 4, 5, 3 zelfs. Nou goed, uitgebreid. Het punt is dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij onszelf ligt en dat wij inderdaad onze eigen kracht, ja, of we die nou van onszelf hebben of dat we die gekregen hebben, dat maakt niks uit. Of dat we die geoefend dan wel ontwikkeld hebben, heeft er niks mee te maken. Dat wat in ons is, de mogelijkheden die we hebben, zouden wij tot het uiterste aanspreken. En als we dat uiterste bereikt hebben en het is nog niet genoeg, zal de Heer aanvullen. Heb je dat? Anders is het niet. Ik heb er nooit wat anders van kunnen maken. Niet vanuit de Bijbel, maar ik moet eerlijk zeggen ook niet vanuit de gewone dagelijkse levenspraktijk. Echt niet. Hij zal hulp geven te bekwame tijd. Hij zal met de verzoeking de uitkomst geven. Hij zou ons niet laten verzocht worden boven hetgeen wij vermogen en dat soort dingen meer. Daar staat het uitdrukkelijk. We zouden hulp vinden te bekwame tijd en voor de rest ligt de verantwoordelijkheid bij onszelf. En die verantwoordelijkheid gaat niet tot aan het moment dat we beginnen te lijden of zoiets, maar gaat inderdaad in dat lijden. Afzien dus. Dus net als in de sport, de capaciteiten, de vermogens van de sportman, die liggen verder, zijn groter dan de vermogens die hij heeft tot aan de pijngrens. Ik heb heel wat afgefietst van mijn leven, dus ik weet precies waar het over gaat. Op een gegeven moment gaat het zeer doen en dan denk ik altijd, laat ik maar zo snel mogelijk naar huis gaan. En daarna denk ik, laat ik maar zo langzaam mogelijk naar huis fietsen. Maar goed, pijngrens, maar als je denkt dat het uiterst is, nee. Dat is wel een waarschuwing van, nou, je zit in de marge, maar het is niet het uiterste. Men kan inderdaad verder. En dat geldt in de dienst van de Heer net zo goed. Waarna iemand zou willen vragen, maar wat is dan het moment om de Heer om hulp te vragen? Dan zeg ik, dat moment begint voordat je opstapt. Je leeft in afhankelijkheid van de Heer, dat is waar het om gaat. En dan hoef je niet meer te bepalen, op welk moment moet ik dat nou doen? Of is er, je leeft daar altijd uit. En het mag ook altijd, je mag altijd de Heer vertellen hoe het met je gaat en hoe je er tegenop ziet. Of dat het voor de wind gaat, dat moet je hem vooral ook vertellen. He? Dat mag allemaal, maar de Bijbel doet er zo moeilijk niet over. Wij hebben gewoon Gods beloften dat wij te bekwame tijd hulp zouden ontvangen. Maar alleen wanneer wij inderdaad deze hoge priester erkennen en dus inderdaad hem dienen. Want als we dat doen, dan kunnen we erop rekenen dat hij ons ook inderdaad hulp geeft te bekwame tijd. We krijgen dus gewoon 100% garantie dat indien wij deze vrijmoedigheid vasthouden, dat we inderdaad geleid zullen worden, gebracht zullen worden naar die heerlijkheid en dat die beloofde heerlijkheid ook inderdaad aan ons zal gegeven worden. En moeilijker is het niet. Goed. Waarna wij terechtkomen bij het eerste vers van Hebreeën 5. Want alle, eigenlijk elke hoge priester, uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. En dan, opdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde, met een verwijzing naar het Aaronitisch priesterschap onder het oude verbond. Maar het beginsel is dat de hoge priester uit de mensen wordt genomen en een bediening krijgt voor, dat wil zeggen terwille van de mensen, of ten behoeve van de mensen. Niet alleen heeft de hoge priester een taak naar de mensen toe, om die te helpen namelijk, met het laatste woord ongeveer uit het voorgaande vers, maar hij is zelf ook mens. Natuurlijk, deze eerste versen van Hebreeën 5 spreken primair over de hoge priester van het oude verbond, uiteraard. Dat blijkt uit de volgende versen. Want in elk geval blijkt het uit vers 3, waar staat: en om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor zichzelf, offeren voor de zonde. Dat vind ik het belangrijkste argument voor dat het hier gaat om het oud-testamentische priesterschap. Want als dat er niet zou gestaan hebben, dan zou ik met het grootste gemak deze woorden zo zonder meer rechtstreeks op de hoge priester van het nieuwe verbond hebben toegepast. Waarna ik bovendien moet zeggen natuurlijk dat het wel degelijk de bedoeling is dat deze woorden ontleend aan het oude testamentische priesterschap van toepassing zijn op het nieuw testamentische priesterschap uiteraard. Immers, er wordt gesproken over Aaron, maar niet om ons uit te leggen hoe het dan zat met Aaron, maar om ons uit te leggen hoe het zit met Christus. Dat moet toch duidelijk zijn, hè? Nou, wat er dan staat, is dat elke hoge priester wordt uit de mensen genomen. Die toevoeging uit de mensen genomen, die is volstrekt overbodig en daarmee tamelijk onzinnig, als het niet een toepassing zou hebben op de positie van Christus. En daarmee sluit dus aan bij de voorgaande versen en zelfs voorgaande hoofdstukken. Want dat de oud-testamentische hoge priester genomen werd uit de mensen, dat wil zeggen dat de oud-testamentische hoge priester naar de ordening van Aaron een mens was, ja, wat anders. Een beest? Hoezo? Vanzelfsprekend dus. Zodat de vraag is, maar waarom staat het er hier dan bij? Nou, het staat erbij omdat ditzelfde ook van toepassing is op de nieuw-testamentische hoge priester. Dat is niks nieuws, want dat is een van de belangrijkste dingen uit de voorgaande vier hoofdstukken. De mens, Jezus Christus, of de mens Christus Jezus, gesteld aan de rechterhand Gods. Hij was immers, en ik wijs weer naar hoofdstuk 2, hij is ons in alles gelijk geworden opdat hij hoge priester zou zijn. Terwijl we zouden denken, nou ja, hij moest worden als God om hoge priester te zijn in de hemel, op de troon in de hemel. Maar er staat, nee, hij werd vlees en bloed deelachtig om hoge priester te kunnen zijn, zodat de gedachte nog steeds is, hij moest mens worden om hoge priester te zijn, want de hoge priester moest uit de mensen genomen worden. Om dat te zeggen in verband met het oude testamentische priesterschap, dat is volstrekt, maar nog volstrekt overbodig en daarmee tot op zekere hoogte onzinnig. Maar als het dan toch gezegd wordt, is dat omdat hetzelfde geldt voor de nieuwtestamentische hoge priester. En dan is het zo onzinnig niet. Te meer, daar vele oprechte christenen zich wezenloos schrikken als ze horen dat de Heer Jezus mens is. Als je zegt was, dan kun je dat rond kerstfeest in ieder geval zonder risico zeggen. De rest van het jaar brengt het toch wat meer risico met zich mee. Maar ze hebben er toch wel moeite mee. Maar niettemin, hij is mens. En dat is de gedachte die hier in de Hebreeënbrief nadrukkelijk naar voren komt. Het is de mens gezet in de hemel. Hij is uit de mensen genomen. En dat betekent niet dat hij zijn mensheid verloor of iets dergelijks. Maar integendeel, er was een mens nodig om hoge priester te zijn van het nieuwe verbond. En daarom werd hij mens. Nou ja, het was om te sterven en al dat soort dingen meer. Maar het laatste punt in Hebreeën 2 was, hij werd mens om hoge priester te kunnen zijn, want, en ik denk dat ik vanuit vers 17 van Hebreeën 2 al dit vers 5 vers 1 namelijk gelezen heb. Want dus directe verbinding. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Dat zo iemand gezet wordt in de hemel, dat betekent het niet noodzakelijk. Wat het betekent is dat hij wordt gesteld bij God en dus voor het aangezicht Gods. En dus dat hij geplaatst wordt als hoge priester in de dienst van God. Dat is ook wat in de volgende verse, dat wil zeggen vanaf vers 4, uiteengezet wordt. De hoge priester werd aangesteld door God, ook de oud-testamentische, Aaron. Hij wordt aangesteld door God en hij zou in de eerste plaats God dienen, maar de opdracht die de hoge priester krijgt is het dienen van de mens. Maar ik zeg altijd, hij moet de mensen dienen, maar hij doet dat niet in dienst van de mensen, maar in de dienst van God. Daarvoor moet je natuurlijk Nederlands verstaan, anders dan begrijp je dat niet. Hè? De gedachte is gewoon, God geeft de opdrachten, niet de mensen. Maar de opdrachten die de priester ontvangt van God zijn opdrachten om mensen te dienen. En dat gebeurde ook met de engelen. Het zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden om degene wil die de zaligheid beërven zullen, maar niet door de mens zelf, maar door God. Hetzelfde geldt trouwens voor Christus ook als de aartsengel. Ook hij wordt door God uitgezonden terwille van degene die de zaligheid beërven zullen. Het doet niks af aan dat hij boven alle engelen geplaatst is. Maar daar hebben we het nou niet meer over. Ga verder weer in Hebreeën 5 vers 1. Alle hoge priester uit de mensen genomen, vanzelfsprekend, maar in het bijzonder van toepassing op de Heer Jezus Christus, wordt gesteld voor de mensen, en in het bijzonder voor dit volk uiteraard, in de zaken die bij God te doen zijn. En als gesproken moet worden over, maar wat is er dan te doen, dan wordt ook het voorbeeld van de oud-testamentische hoge priester aangehaald, namelijk, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Gaven en slachtofferen is niet noodzakelijk iets verschillends. Dus ik houd het erop dat aangezien offers per definitie gaven zijn, zijn de gaven dus deze offers. En je kan het dus korter zeggen, opdat hij slachtoffer zou offeren voor de zonde. Maar wel in het meervoud. Gaven dan wel slachtofferen. Goed, en daarna vers 2... Want dat hij zou offers brengen, ja, dat begrijpen we, want dat hebben we wel eens gelezen natuurlijk van de oud-testamentische hoge priester. In het bijzonder gaat het dan trouwens om de offers van de grote verzoendag. Want de rest van die dingen wordt buiten beschouwing gelaten. Bovendien, alle andere offers werden niet gebracht door de hoge priester. Alleen die van grote verzoendag, weet u wel, met die twee bokken en zo, stieren en bokken trouwens, werd verzorgd letterlijk door de hoge priester zelf. Daar wordt dan ook later op teruggekomen in hoofdstuk 9. Maar offers brengen, dat is vanzelfsprekend. Vers 2 is niet zo vanzelfsprekend, want ik zou niet weten waar wij in het Oude Testament lezen, misschien is het ergens te vinden, maar ik zou niet weten waar, dat de hoge priester naar de ordening van Aaron behoorlijk, dat wil zeggen naar behoren, dan wel zoals het behoort, want dat is wat het woord betekent, die naar behoren medelijden kan hebben met de onwetenden en dwalenden. Je moet erbij bedenken dat de priesters ook verantwoordelijk waren voor de rechtspraak, en in het algemeen dus voor het onderwijs in het woord Gods. En van de rechter wordt in elk geval verwacht dat hij weet wat er aan de hand is, dat hij zich kan inleven in de omstandigheden enzovoort. Dus hij moest behoorlijk medelijden kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden. In de praktijk zijn dat gewoonlijk niet twee categorieën, maar weer één. Men is onwetend en dus dwaalt men, of men dwaalt, want men is onwetend. Vandaar het belang dat wij niet onwetend zijn, maar wetend zijn, het woord Gods kennen, want anders zouden wij met gemak verdwalen. En dat mensen verdwalen is niet omdat ze de leugen volgen, maar dat mensen verdwalen is omdat ze de waarheid niet kennen. En als je de waarheid niet kent, hoe zou je de leugen herkennen? Toch? Makkelijker. Goed. Dus de hoge priester moest behoorlijk medelijden kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden, want de hoge priester in hoogste instantie was verantwoordelijk voor het onderwijs van de onwetenden. De priesters zouden de wet leren, onderwijzen namelijk. Een priester is per definitie volgens het Oude Testament een lerende priester. En waar de priesters het woord Gods, dan wel de wet, dan wel de waarheid, dan wel de wijsheid of kennis verwerpen, dan zijn ze niet meer in staat om priester te zijn. En dat is de situatie in onze dagen, waarbij zelfs het hele volk Israël ontheven is van deze priesterlijke verantwoordelijkheid. Maar dat is een ander onderwerp. Dus ik laat het er maar weer bij. De hoge priester dus moest behoorlijk medelijden kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden. En dat kon hij ook, omdat hij mens was en uit de mensen was genomen. Maar dat is voorgaande vers. Of zoals dit vers zegt, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dat wil zeggen, de hoge priester moest zelf net zo zwak zijn als het volk. Net zo zwak als de onwetenden en dwalenden. Begrijp hem goed, hij moest niet onwetend en dwalend zijn. Maar hij moest wel met dezelfde zwakheid omvangen zijn. De vraag is waar het woord omvangen nu ineens vandaan komt. En dat is niet zo moeilijk. Want omvangen veronderstelt aan de ene kant dat men gehuld is in deze zwakheid. Waarmee wij automatisch terechtkomen bij de omhulling van de mens en in het bijzonder het vlees van de mens waarin hij woont, waarmee hij gekleed gaat of hoe dat maar heten mag. Want de mens is een vat, is per definitie omhulling en de zwakte van de mens is gelegen in zijn vlees. Lijkt me duidelijk. En verder omvangen veronderstelt niet alleen omhuld, maar ook gevangen in. En dat betekent dat die zwakheid tegelijkertijd zijn beperking is. Dus met zwakheid omvangen. Dat wil zeggen, het idee is dat de mens gevangene is van zijn eigen zwakheid. Of anders, de zwakheid van de mens is zijn beperking. Kijk, de meeste mensen kunnen wel lopen over een paadje van een halve meter breed. Dat is niet zo'n probleem. Maar als dat paadje van een halve meter breed 10 meter hoog is, en ik hou het aan de veilige kant, anders worden er nu al mensen duizelig, hè, dan wordt het toch wat moeilijker. Want de zwakheid, de beperking, wordt dan gevormd door oogtevrees. Ik weet niet of dat bij 10 meter al ingaat, maar 10 meter is hoog hoor. 10 meter, dat is 3-4 verdiepingen van een huis. Dat is toch wat hoog. Maar goed. Begrijp je wat ik ongeveer bedoel? Er zijn dingen die een mens kan, maar wat hij kan wordt beperkt door wat hij niet kan. Door zijn zwakheid, zal ik maar zeggen. Dat is waar het op neerkomt. En het punt is gewoon dat de mens een gevangene is van zijn eigen tekortkomingen. Er is ook een filosofie die zegt, wat een mens bereikt in zijn leven is niet primair afhankelijk van wat hij kan, en dus van zijn natuurlijke aanleg, maar het is afhankelijk van wat hij niet kan, want dat zal een beperking opleggen. Nee, al heb je nog zulke goede verstandelijke vermogens, maar je kunt je niet concentreren, dan komt er van je studie of school dus geen fluit terecht. Zo zit dat gewoon. Dus niet bij gebrek aan intelligentie, maar vanwege bepaalde zwakheid, zal ik maar zeggen. En niet kunnen concentreren kan ook betekenen afgeleid worden door andere dingen. Er zijn mensen die denken zo snel dat ze hun aandacht niet bij één onderwerp tegelijk kunnen houden. En ze worden dus door andere onderwerpen tegelijkertijd afgeleid. En probeer het maar eens uit, ga je Bijbel maar eens bestuderen. Moet je eens kijken hoe snel je afgeleid bent. Daar zorgt de duivel wel voor natuurlijk. Maar het heeft ook alles te maken dikwijls met onze eigen beperking. Maar dit is maar een voorbeeld natuurlijk. Hè? Maar inderdaad, wat een mens kan wordt beperkt door zijn zwakheden en feitelijk in de praktijk in uiterste instantie door zijn emoties. Is gewoon zo. Dat maakt hem namelijk zwak. Hij kan namelijk niet over zijn instincten, want dat is het eigenlijk. Het is zijn natuur die hij niet beredeneren kan, maar die er nou eenmaal is. Hij kan niet over die grens. Als hij die grens wel overgaat, dan wordt hij ziek. Of onder andere omstandigheden ook wel eens. Maar in het algemeen, hij gaat zijn grens over en hij wordt ziek. Of hij wordt overspannen of gewoon helemaal gek. Dat bestaat geloof ik niet meer. Officieel niet. Oh ja, bij D66 weer wel. Ze moeten ze nou van de straat weer oppakken, heb ik begrepen. Wacht even, kan. Maar u begrijpt hopelijk waar ik het over heb. Als wij mensen in omstandigheden verzeild raken die wij emotioneel niet aankunnen, dan worden we inderdaad gek. Dan begint er van alles in ons te protesteren. Dikwijls op paniekerige wijze. Hetgeen je prachtig geïllustreerd vindt trouwens in het gedrag van dieren. Vang maar eens een musje, zet hem maar eens in je foyer. Daar je nog veel meer vogeltjes in zitten, maar dat musje redt het niet. Die is opgesloten, daar kan hij niet aan. En wat gaat hij dus doen? Heel dom gaat hij doen. Wild fladderen tegen het gaas, tegen het glas, wat er maar wezen mag. Paniekreactie enzovoorts. En daar wordt er niet beter van uiteraard. Hè? Maar het komt gewoon, hij komt terecht in een situatie die hij, of zij, als het een vrouwtje is, die hij niet aan kan. Zo zit het gewoon. En mensen doen precies hetzelfde, hoor. Ze in situaties terechtkomen die ze niet dragen kunnen, eenvoudig omdat ze emotioneel niet aankunnen, dan gaat er van alles verkeerd. En dan worden ze lichamelijk ziek, of hebben de dingen niet meer op een rijtje. Alles wordt door elkaar gehusseld. Zowel in het lichaam als in de geest, met een kleine g, want dat bedoel ik nou natuurlijk. Zo eenvoudig is dat. Dus je moet zorgen een beetje van je grenzen vandaan te blijven, is het idee, maar daar zit je zwakheid. Dat is een beperking. Nou goed. Ik heb nog talloze voorbeelden, maar ik zal ze u besparen. Ze doen er nou ook verder eigenlijk niet toe. Maar de gedachte is dan dat deze hoge priester gelijk moet zijn aan degene voor wie hij hoge priester is, die door hem gediend zouden worden. Het volk is met zwakheid omvangen, de hoge priester zou dat ook moeten zijn. En daarna staat er van die hoge priester, om die zwakheid of vanwege die zwakheid moet hij zowel voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonde. Men zou dat vers niet op de verkeerde wijze moeten lezen, want wij kunnen hem lezen op twee manieren. En we zouden niet een manier kiezen die ons daarna voor problemen stelt. Wij zouden hem niet moeten lezen met de klemtoon op zwakheid, wat we makkelijk doen omdat het schuin gedrukt staat. Maar het is niet zo. De gedachte is namelijk dat de hoge priester voor het volk en ook voor zichzelf moet offeren. Maar waarom moet hij offeren? Vanwege die zwakheid. En dat was het dan. Maar wat ik nou dus niet gelezen heb of niet gezegd heb, is dat hij vanwege de zwakheid tweemaal moet offeren. Namelijk eenmaal voor zichzelf en eenmaal voor het volk. Zo wordt het wel dikwijls gelezen, maar dat levert je grote problemen op. En dat dwingt ons dan ook eventueel om de zwakheid van onze tegenwoordige hoge priester te ontkennen. Heb je dat? Want onze tegenwoordige hoge priester, daarvan wordt gezegd, in hoofdstuk 7, vers 27, daarvan wordt gezegd dat hij eenmaal één offer gebracht heeft. En als men tweemaal moet offeren vanwege de zwakheid, en de Heer offerde maar eenmaal, dan is de conclusie, dan is de Heer niet met zwakheid omvangen. Maar de volgende conclusie moet er zijn, dan is hij ook geen mens. En dat nu is in strijd met alle voorgaande hoofdstukken. Dat kan dus niet de lezing zijn. De lezing is juist, de Heer is mens, is net als de hoge priester van het oude verbond met zwakheid omvangen. Dat heeft te maken met het feit dat hij mens is. En vanwege de zwakheid moest er geofferd worden. In het geval van de oud-testamentische hoge priester tweemaal, eenmaal voor zichzelf en eenmaal voor het volk. In verband met de nieuw-testamentische hoge priester eenmaal. Heb je dat? Maar het verschil tussen tweemaal of eenmaal is het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En is niet het verschil tussen de oud-testamentische hoge priester was met zwakheid ontvangen en de nieuw-testamentische hoge priester niet. Want het is niet zo. Het zou de voorgaande hoofdstukken ontkennen. Dat kan dus gewoon niet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de oud-testamentische hoge priester werd uit de mensen genomen. De nieuw-testamentische hoge priester ook. De oud-testamentische hoge priester kon behoorlijk medelijden hebben met de onwetende en dwalenden. De nieuw-testamentische hoge priester ook. De oud-testamentische hoge priester was met zwakheid omvangen. De nieuw-testamentische hoge priester is dat ook. En de volgende verse. De oud-testamentische hoge priester stelt niet zichzelf aan, maar moet door God geroepen worden, zoals Aaron, vers 4. De nieuw-testamentische hoge priester dus ook.